Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 98 het eerste vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand vol sterk ten ere, zijn heilig arm wrocht heil naar leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoongespreid. Psalm 98 vers 1. Kerstevangelie zal ons gelezen worden uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En nu de versen 8 tot en met 20. Dus Lucas 2, de versen 8 tot en met 20. Maar vooraf lezen we de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen we nu Lucas 2, vanaf vers 8 tot en met 20. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met hen de engel, en met stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hem weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere heeft ons verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
De collectezang is Psalm 103, vers 10 en 11. Er zijn vandaag 3 collecten. Voor de diaconie, voor de kerk en het kerkbouwfonds. De diaconale collecte, dat is de eerste rondgang, is bestemd voor het deputaatschap bijzondere noden. En deze collecte bevelen wij met de anderen natuurlijk van harte aan. Terwijl we zingen uit Psalm 103, vers 10, de Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En looft, loofden Heere, gij zijn legerscharen. Het zijn de versen 10 en 11 van Psalm 103. Gemeente, de tekst voor deze middag vinden we in Lucas 2, het ons voorgelezen gedeelte en dan de versen 13 en 14. Lucas 2, de versen 13 en 14. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Het kerstlied in de velden van Efrata, de zangers van dit lied, vers 13. En de inhoud van het lied, van dit lied, vers 14. Dus het kerstlied in de velden van Efrata, de zangers van dit lied. En wie zijn die zangers, jongens en meisjes? Dat zijn de engelen. En de inhoud van dit lied, wat is dat nou? Vers 14, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Vanmorgen ging het over het evangelie van Matthäus. Vanmiddag ligt het evangelie van Lucas voor ons open. Dat is weer een andere evangeliebeschrijving, maar het is hetzelfde evangelie. Want mensen, er is maar één evangelie. En dat evangelie, dat gaat over de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die naar deze wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat werk, dat gaat nog door, nu hij zit in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader. Het gaat hier over het kerstevangelie, Lucas 2. En als dan dat gedeelte van morgen voorgelezen is, die eerste 7 versen, en vanmiddag tot en met vers 20, dan weet ik zeker dat er ook jongens en meisjes zijn die bekende teksten hebben gehoord. Misschien wel een tekst die je geleerd hebt uit je hoofd, of opgezegd hebt. En zo is hier Lucas bezig om dat kerstevangelie, de geboorte van de Heere Jezus, te beschrijven. Hij heeft het allemaal van voren aan naarstig, nauwkeurig onderzocht. En vervolgens schrijft hij het aan een zekere Theophilus. Dat is een Romein die belangstellend is geworden. We mogen wel zeggen een kind des Heren is geworden. En voor hem is dat, aan hem is dat evangelie opgedragen. En dan zijn de lezers ook, ja, vooral wel de heidenchristenen. Dus het heeft weer een wat andere spits dan Matthäus, die voor het Joodse publiek schreef. En dat merken we ook aan Lucas. Hij schrijft over de omstandigheden van de geboorte. Vers 1 tot en met 5. Keizer Augustus, stadhouder Cyrenius, die beschrijving. En dan heel eenvoudig het feit van de geboorte. En het geschiedde als ze daar waren, vers 6, en dan vers 7, en ze baarde haar eerstgeboren zoon. Dan de boodschap van de geboorte, dat de engel bij de herders komt, vers 8 tot en met 12, en zegt, en ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids, en nu de zang. Nu de zang over de geboorte. Dat zijn onze tekstversen 13 en 14. En dan volgt daar verder nog wat na. Hè? Dan komt de aanbidding van de geborene. En zo is Lucas bezig om dat te schrijven. Hier gaat het over het kerstlied in de velden van Efrata. De velden van Efrata, die lagen rondom Bethlehem. Bethlehem. Dat stadje niet ver van Jeruzalem, Bethlehem, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, Bethlehem Efrata. Micha 5 vers 1. En nu in die velden van Efrata, daar gebeurt dat. En dan wordt er een kerstlied gezongen, zo mooi. Zo heeft op aarde nooit meer geklonken. Wij kunnen mooi zingen en dat hebben we natuurlijk gisteravond bijvoorbeeld ook wel gehoord. Hoe mooi de koren zongen en hoe mooi ook jongens en meisjes hebben gezongen. En liederen, die kunnen heel mooi zijn, ook kerstliederen, maar dit is het allermooiste kerstlied. En dit is het allerbeste koor. Zo heeft het echt op aarde nooit meer geklonken. Ere zij God in de hoogste hemelen, en alleen Lucas vermeldt het. Direct, zo staat het er toch, en van stonde aan, dus direct na het spreken van de engel, komt het engelenkoor. Kerstlied. Gemeente, de kerstboodschap, dat wordt verbreid. De kerstboodschap wordt verbreid. We hebben gezongen, dat heil heeft God nu doen verkonden, verkondigen. Door een sprekende engel aan de herders en nu door een engelenkoor, zingende engelen. En gemeente, vindt u dat geen wonder, vind jij dat nu geen wonder, dat we vanmiddag voor de tweede keer dat kerstevangelie mogen horen? Wij die dat al zo vaak misschien gehoord hebben, althans, dat geldt voor de mensen die al zo lang in de kerk zitten, maar misschien zijn er ook wel die het hier horen of thuis horen voor de eerste keer. Dat zou kunnen. Dan hoor je voor de eerste keer de boodschap van kerst. En wat is er nu nodig? Dat onze oren doorboord worden. Dat we het nu eens echt gaan horen, niet alleen van woorden, en dat we de preek misschien nog wat kunnen navertellen, dat is natuurlijk goed, maar dat het nu ook eens echt nieuw zou mogen worden. Onze oren, ze zijn van nature gesloten, ook voor deze hemelse melodie, zegt dominee G.H. Kersten in een preek over dit kerstlied. En zo is het, onze oren zijn van nature gesloten, we horen die melodie en we kennen die woorden ook niet, gemeente. Maar dat die woorden van dat kerstlied nu eens zaken zouden mogen worden. Heere, open ons hart, open onze oren, zodat we het mogen horen en mogen luisteren naar dit kerstlied, zoals we nog nooit hebben geluisterd. Eerst maar de zangers van dit lied en van stonden aan. Christus de Heer is geboren en niemand weet het nog, maar nu zal de Heer het zelf bekendmaken. En het geschiedde als ze daar waren, en dan wordt de Heere Jezus geboren, en ze baarde haar eerstgeboren zoon, en ze wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, en dan moet die boodschap gebracht worden. En de herders, die mogen het als eersten horen. Herders, dat zijn verachte mensen. Herders, die telden eigenlijk niet mee in de samenleving. En dat is nu ook zo een trek van het evangelie van Lucas. Lucas heeft het over de armen, over de verachten, de vrouwen, de herders, de tollenaars, de zondaars. En die hebben bij Lucas een belangrijke plek. En dan zegt de Heilige Geest eigenlijk door Lucas, let er nu eens op. Nu wordt dat niet eerst bij de schriftgeleerden in Jeruzalem geboodschapt. Nu wordt dat niet eerst in het paleis van Herodes of misschien van keizer Augustus geboodschapt. Maar er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en ze hielden de nachtwacht over hun kudde. En dan staat die engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omschijnt hen. En die herders vrezen met grote vrezen en dan mogen ze die boodschap horen. Die boodschap van kerst dat u heden geboren is, ik verkondig u grote blijdschap. Die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welk is Christus de Heer in de stad Davids. En dit zal u een teken zijn. Het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Dat is het teken van kerst, dat is het teken van dat kindeke. En na die boodschap, van stonden aan. In het Griek staat er een woord dat betekent direct, onmiddellijk, terstond, onverwachts, een menigte engelen, een heel engelenkoor. En het geschiedde, en van stonden aan was daar met de engel. Een heel engelenkoor. En dan gaan ze zingen, was daar met de engel. Eigenlijk staat hier ook het woordje geschieden. Het woord wat Lucas zo vaak gebruikt en het geschieden. Je zou ook kunnen zeggen, en van stonde aan geschiedde daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers. Dat woord dat staat wel 5 keer in Lucas 2, vers 1 tot en met 20, geschiedde. En dit geschiedde ook, zegt Lucas. En leg daar nu eens even, geef daar nu eens even je aandacht aan. En let daar nu eens op. Dat kerstlied in de velden van Efrata, dat geschiedde. Dat hoort nu bij de heilsgeschiedenis. Dat wilde de Heere nu laten zingen door dat grote engelenkoor. En dat had een rijke inhoud. En het geschiedde, daar was met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, met de engel. Dus dat heerleger van engelen, dat grote engelenkoor, jongens en meisjes, dat gaf als het ware nog eens de bevestiging. Die onderstreepten eigenlijk met hun gezang de woorden van die ene engel. Die ene engel gaf de boodschap door. En die andere engelen die gaven er als het ware de kracht aan. En die stemden met die boodschap in. Ze versterkten die boodschap van de ene engel, de gezant, die bode. Die menigte van boodschappers, ze zetten eigenlijk het zegel op de prediking van de engel. Ik las ergens, ze hebben er eigenlijk amen op gezegd. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. En ge zult dat kindeke vinden. En toen gingen die engelen eigenlijk zeggen en zingen, amen. Dan mocht dat amen op die kerstboodschap klinken, daardoor dat grote engelenkoor. Er staat in Psalm 68, de Heere gaf te spreken. Der boodschappers van een goede tijding was een grote heerschaar. En zo gaf de Heere ook hier te zingen. En dan waren de boodschappers van een goede tijding een grote heerschaar. En dan mogen ze een nieuw gezang gaan zingen. Dat hebben die engelen daarvoor niet gezongen. Dat kon ook nog niet gezongen worden, dat engelenlied. Want dat kon pas gezongen worden nu Christus op de aarde is neergedaald in Bethlehem. Nu kunnen die engelen gaan zingen, ere zij God in de hoogste hemelen. Zingt, zingt een nieuw gezang, den Heere. Die grote God die wonderen deed, dat is dat nieuwe gezang. Want ze konden dat gezang daarvoor nog niet zingen, omdat Christus nog niet in de wereld was gekomen. Maar nu mogen ze dat gezang gaan zingen. En gemeente, zie je die contrasten dan hier in het evangelie van Lucas. Eigenlijk is het evangelie altijd vol tegenstellingen, vol contrasten. Die verheven keizer Augustus. En dan die verachte timmerman Jozef, dat lees je hier in Lucas 2. En die koning der koningen, de Heere Jezus Christus. En dan die nederige, nederige kribbe waarin hij neergelegd wordt. En die verachte herdersgroep. En dan dat hemelse engelenkoor. Zie je die contrasten, die tegenstellingen. Ook hier in Lucas 2. En nu gaat de Heere zijn heilsgeschiedenis schrijven. Tot eer van zijn naam. En o wonder ook tot zaligheid van arme verloren zondaren. Hier mag er een koor uit de hemel zingen op deze aarde. Is dat geen onuitsprekelijk wonder? Een hemels koor dat gaat zingen op deze aarde. Het kerstlied in de velden van Efrata. Een menigte des hemelsen heerlegers. Er staat hier geen getal. Er staat hier een menigte van het hemelse heerleger. Calvijn zegt, het zijn hier geen 2 of 3 getuigen, maar een hele menigte. Het is een groot koor. Hier kun je ook een groot koor zijn. Met veel jongens en meisjes samen 1 koor vormen. Of met veel mannen en vrouwen, of mannen alleen, of vrouwen alleen, een groot koor vormen. En uit 1 mond als het ware zingen. Maar hier mag het echt uit één mond gezongen worden, het ere zij God. Jacob bij Mahanaim kreeg daar een heerleger van engelen te zien. En eigenlijk betekent Mahanaim dubbel leger. Maar deze herders die mogen zien een leger, ontelbaar heerleger. Duizenden engelen. Als een leger, als een heer des heren, zegt de kanttekenaar. Een heer, dat is een leger. Het is een groot leger van engelen. En wij kunnen wel eens wat romantisch denken over de engelen. Maar het zijn krachtige helden. Het zijn mensen, het zijn engelen, dat zijn Gods dienstknechten. Dat zijn de krachtige helden die zijn woord doen en gehoorzaam zijn op de stem van zijn woord. Het zijn die engelen die ook de eer van de Heere verdedigen. Het is een welgeordende maatschappij, die engelen. Je hebt aartsengelen en je hebt ook gewone engelen. Het is goed geordend. Het is een legerschaar. Het zijn legermachten. Er staan hier twee verwijsteksten onder vers 13. Daniël 7, vers 10 en Openbaring 5, vers 11. En dan lees je in die teksten duizendmaal duizenden dienden hem. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En in Openbaring 5, tienduizendmaal tienduizenden. En duizendmaal duizend. Je kunt het gewoon niet tellen. En geloof dat een ontzettende indruk op die herders heeft gemaakt. Dat engelenkoor. Je hebt cherubijnen onder de engelen. De cherubs. Waar kom je voor het eerst de cherubijnen tegen? Ja, bij het paradijs. Dan lees je in Genesis 3 vers 24 dat daar engelen staan bij de uitgang van het paradijs. Met een vlammig lemmer van een zwaard om te bewaren de weg van de boom des levens. Dan moeten ze daar uit het paradijs, dan zijn ze daar uit dat paradijs verdreven. En dan kunnen ze daar ook niet meer terugkeren. Engelen, cherubs, die staan daar te waken. Serafs, serafijnen, waar kom je die tegen? Jesaja 6. Dan ziet Jesaja in dat visioen de serafs. En die staan daar voor de troon van God. En wat zingen ze? Heilig, heilig, heilig is de Heere, der heerscharen. De ganse aarde worden van zijn heerlijkheid vervuld. Dus je zou kunnen zeggen, die cherubijnen die bewaken Gods eer. En die serafijnen die bewaken Gods heiligheid. En ze zingen zijn lof. Ze dienen de Heere met heldenkrachten, die engelen. Ze passen vaardig op het woord van zijn mond. We hebben net die prachtige Psalm 103 gezongen waar het over de engelen gaat. Wie er lust het is op zijn wenk te staren. O, de Heere hoeft maar te wenken en dan gaan die engelen al. Ze leven ook nauw verbonden aan de Heere. Ze zijn betrokken, die engelen, op Gods eer. Ze eren God en Gods Zoon. Straks zullen ze het eerste woord mogen zingen, dat is eer. Eer aan God. Ze zijn betrokken op Gods werk. Wat stond daar op die ark, jongens en meisjes? Op die ark in het heilige der heiligen van de tabernakel en later van de tempel, ja, op die ark lag het verzoendeksel. En uit dat verzoendeksel rezen die gebeeldhouwde engelen omhoog. En ja, die engelen die stonden met hun hoofd naar beneden altijd maar te staren als het ware op dat deksel van die ark. En dan zegt Petrus in zijn zendbrief, ze begeerden om in te zien in het werk der verlossing, in welke dingen de engelen begeerig zijn om in te zien. En nu mogen ze iets zien van dat werk van de verlossing. Nu mogen ze iets zien van dat werk van Gods heil. En nu mogen ze, nu heeft nog maar nauwelijks het woord kribbe geklonken. En u heeft nog maar nauwelijks geklonken dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En ge zult dit kindeke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribben. En dan gaan die engelen zingen. Daar zijn ze in de velden van Efrata. Ze waren zo begeerig om in te zien in het werk der verlossing. En nu mogen ze er iets van zien dat er verlossing mogelijk is voor verloren zondaren. En wat zijn ze betrokken op Gods volk? Want ze zijn tot dienst uitgezonden van degene die de zaligheid beërven. Hij zal zijn engelen bevelen dat ze u bewaren, kinderen des Heren, in al uw wegen. En ze zijn tot dienst dergenen die de zaligheid beërven uitgezonden en ze sterken hier het geloof van de herders, zegt Calvijn. Dus ze zijn verbonden, betrokken op Gods eer, betrokken op Gods werk, betrokken op Gods volk, een menigte van het hemelse Heerleger. En gemeente, dan moeten we weer naar ons leven toe. Die engelen, die zijn gedienstige geesten. Maar hoe is ons leven dan? Zijn we ook betrokken op de dienst van de Heere? Hoeveel hebben we over voor onszelf? En hoeveel hebben we nu over voor God? Wees nu eens eerlijk in ons leven, hoeveel hebben we over voor onszelf en hoeveel zijn we met onszelf bezig? En hoeveel is er nu voor de Heere? Hoeveel tijd? Ook in deze vakantie bijvoorbeeld, hoeveel tijd is er nu voor de Heere? Echt, wees eens eerlijk. Hoeveel tijd op een dag besteden we nu echt om de Heere te zoeken? En hoeveel tijd zijn we nu bezig met de dingen voor onszelf? Vol van Gods werk. Dat werk, dat hadden ze persoonlijk niet nodig, die engelen. Nee, ze waren niet gevallen. Ze hadden geen zaligmaker en geen zondeverlossing en geen schuldverlossing, geen schuldvergeving nodig. Maar ze zijn wel betrokken op het werk des Heren. En ze mogen ook het werk des Heren bewonderen. Zijn wij er ook op betrokken? Of laten we het allemaal maar zo'n beetje gaan? Dat het allemaal maar zo wat langs ons heen gaat, gemeente. Of zijn we, en u spreekt er toch ook diegenen aan die genade hebben mogen leren kennen, zijn we ook begeerig, net als die engelen, om in te zien, om meer te zien van dat werk der verlossing. En om meer in die geheimen van die verlossing te mogen zien dan we daar al eerder in gezien hebben. O, luister dan naar dat kerstlied. En ze zijn verbonden aan God zelf. God heeft de engelen verkoren om staande te blijven. En zo heeft God de engelen voor eeuwig aan zich verplicht, zegt Rutherford. Zijn wij verbonden aan God of leven we nog los van God, een menigte des hemelse Heerlegers? En dan staat er prijzende God en zeggende, prijzende God. Dat Griekse woord voor prijzen, dat kun je alleen maar vinden in verband met God. Dat is altijd verbonden met God. Kijk maar in vers 20, daar staat het ook nog een keer. Dat die herders, dan staat er, ze keerden weder verheerlijkende en prijzende God. En je leest het meer bij Lucas. En ze prezen God. En nu gaan eerst, gemeente, nu gaat eerst dat prijzen van, nu gaan eerst die engelen prijzen. En dan gaan die herders prijzen. Dus dan geeft dat wat van de hemel komt, weerklank op deze aarde. Het komt van boven, het geeft weerklank beneden en dan gaat het weer naar boven. Dat is natuurlijk een kenmerk van Gods werk. En gemeente, dan staat er en zeggende. Dus die engelen, die hebben het gezegd, die hebben het verklaard. Dan gaat het niet om de melodie, maar om de woorden van de engelenzang. En de herders die hebben die woorden ook mogen verstaan. Prijzende God en zeggende. Gemeente, dat lied van de hemel komt uit de hemel. En dat keert weer terug naar de hemel. Alles van God, dat komt van boven en dat gaat weer terug naar boven. We zingen in een van de psalmen, al wat gij wrocht, al wat gij werkte, dat zal juichen tot uw eer. En dat is nu hemelse muziek geweest. En leg daar onze muziek nu eens naast. Waar luister je graag naar? Naar welke muziek? Dat kan mooie muziek zijn. Psalmen, geestelijke liederen. Maar dat kan ook hele andere muziek zijn. Dreunende muziek, opzwepende muziek, verkeerde muziek. Leg je muziekkeus er eens naast dit lied van de engelen. En ruim dan maar op wat er opgeruimd moet worden. En de eerste tonen van dat lied, dat wordt hier geleerd, die worden hier geleerd door Gods kinderen. En die worden in de eeuwigheid voortgezet. Dat is een lied voor zijn troon. En hier beneden. We gaan ervan zingen uit Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Loof des Heren grote macht, in de hemel zijn er kracht. Looft hem om zijn mogendheden, looft hem. Naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk, voor zijn troon en hier beneden. Psalm 150 vers 1. Kerstlied in de velden van Efrata, de zangers van dit lied en nu de inhoud van dit lied. Want wat hebben ze nu gezongen? Wel dit, ere zij God. In de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen, ere zij God. Eer in de hoogste zij God. Ere God in de hoogste. Dit kerstlied wordt ook wel het Gloria genoemd. De Latijnse vertaling heeft eer of gloria of eer. En in het Grieks lezen we dan doxa, de heerlijkheid, de glans van al Gods deugden. En wat bedoel ik dan met Gods deugden? Nou, dat zijn Gods eigenschappen. Dat zijn de eigenschappen waaruit blijkt dat Hij God is, de Heere is. We lezen in vers 9, de heerlijkheid des Heren omscheen hen. O, dat is de glans, de gloed van al Gods deugden. O, daarin laat de Heren iets zien aan die herders dat Hij God is. In de verschijning van die engelen, daar is iets van de eigenschappen van God. Noem eens wat eigenschappen. Nou, dat de Heren heilig is. O, dan zie je in die heerlijkheid des Heren iets van die heiligheid van de Heren. Dat er geen spatje onreinheid is bij de Heer. En zijn genade en zijn rechtvaardigheid, dat is ook zo'n deugd. Dat de Heere de zonde moet straffen, omdat de zonde altijd scheiding maakt tussen God en ons hart. Dat de Heere ook goed is, zijn goedheid of zijn goede tierenheid, dat is ook zo'n deugd. Dat is ook zo'n eigenschap. En zijn genade waarin hij zich in wil laten met verloren mensen en zijn barmhartigheid, dat is een deugd van God. En zijn langmoedigheid, oh dan is er iets van God in, hè? De heerlijkheid des Heren. Dan wordt er iets van die afstand gevoeld tussen die hoge, die heilige, die rechtvaardige, die goede, die barmhartige en die genadige God en ik hier op deze aarde. Zo zondig, zo schuldig, zo verloren, zo verdorven. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En nu gaan die engelen zeggen, ere zij God. Het gaat om Gods eer. Het gaat allereerst om Gods eer. Wat is de eerste strofe? Wat is het eerste couplet? Wat is de eerste zin van dat engelenlied? Waar beginnen die engelen mee? Die beginnen niet met de aarde. Die zingen niet eerst vrede op aarde. En die zingen ook niet eerst in mensen een welbehagen. Maar ze zingen eerst, ere zij God. O, en dat is geen wens van mogen de eer nu voor de Heere zijn. Maar het is een vaststelling. De eer is aan God. De eer is voor God. De eer is aan God, nu die zaligmaker in die kribbe geboren is. Nu hij daar neergelegd is in die kribbe, in die beestenstal in Bethlehem. O, dit zal u een teken zijn, het teken zijn. Ge zult dat kindeke vinden in doeken gewonden, liggende in de kribbe. En dat is nu dat kind dat Gods eer bedoelt, volmaakt bedoelt. De eer is aan God. O gemeente en die achtergrond daarvan, dat die engelen nu zingen, ere zij God. En de eer is aan God in de hoogste hemelen. Dat is omdat wij Gods eer hebben vertrapt. En dat wij de deugden van de Heere hebben geschonden. Wat betekent dat, gemeente? Dat wij de deugden, de eigenschappen van de Heere schenden. Weet je wat dat betekent? De Heere is heilig en we doen net alsof hij niet heilig is. De Heere is rechtvaardig, hij moet de zonde straffen en we doen net alsof de Heere niet rechtvaardig is. En de Heere is een overvloedige fontein van alle goed en we doen net alsof de Heere niet goed is. We verachten hem. De Heere is barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid. En we laten hem aan zijn plaats. Dan schend je de deugden van de Heere. Dan heb je de Heere niet nodig. En wie heeft er nu op de kerstdag, gemeente van Schravenpolder of waar je ook vandaan komt vandaag, wie heeft daar nu last van? Wie moet daar nu klagen vanmiddag? Wie moet daar nu kreunen als het ware vanuit het diepst van zijn hart en zegt, o Heere, ik heb nooit uw eer bedoeld. Ik schend uw deugden aan alle kanten. Ik vertrap uw eer. Ik doe alsof u niet bestaat. Ik schend uw deugden. Maar nu heeft de Heere voor die eer gezorgd. Daar heeft geen mens voor gezorgd. Daar heeft Jozef niet voor gezorgd en Maria niet. Daar kunnen die herders helemaal niets aan bijdragen. Daar kan niemand op aarde en in de hemel, ook die engelen niet. Maar nu heeft God voor zijn eigen eer gezorgd. Door zijn enige eigen en enig geboren en enig geliefde zoon naar deze aarde te zenden. En die gaat nu de eer van zijn vader herstellen. Dat is nu dat geheim waar die engelen van zingen in dat kind van Bethlehem. Nu is Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, gewillig naar deze aarde gekomen. Om die geschonden deugden van God weer te verheerlijken. En hij heeft nooit enige deugd van de Heere geschonden. Nee, absoluut niet. Hij heeft nooit overtreden tegen zijn heilige vader. Zijn rechtvaardige vader, zijn goedertieren vader. Hij heeft die deugden op het allerhoogst verheerlijkt. Hij neemt het op voor de eer van zijn vader. Hij doet altijd de wil van zijn vader. Hij herstelt de verbroken verhouding met God. En daardoor kan het nu goed komen tussen de hemel en tussen de aarde door dat kind Jezus. Ere zij God. Zijn hele leven, het hele leven van de Heere Jezus was, ere zij God. De eer is aan God. Iedere voetstap die hij hier zette op deze aarde, is tot de eer van zijn vader geweest. Er is nooit één minuut, één seconde met eerbied gesproken in het leven van de Heere Jezus geweest, dat hij niet de eer van zijn vader heeft bedoeld. Maar dat was nu nodig voor die eerrovers van God. Die krijgen nu die eer weer terug. Die kunnen nu die eer weer terugkrijgen. Ja, God krijgt zijn eer terug. In deze Zoon van God, in dit geboren kind. En zie hem dan gaan, de Heere Jezus. O, hij is hier nog als een kindje in de kribbe. Maar hij zal straks, en dat gaat Lucas ook aan het einde van hoofdstuk 2 al beschrijven. En dat kindeke wies op en werd gesterkt in de geest. En dan komt hij daar ook op de 40ste dag in de tempel. Dat staat daar nog voor in Lucas 2. En dan wordt hij zijn vader voorgesteld. Ere zij God. Dan komt hij daar op die 40ste dag, dan dragen zijn ouders hem naar de tempel, omdat ze de Heere hem de Heere voorstelden. En dan is het ook al op die 40ste dag, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Zie hem daar zitten, aan het einde van Lucas 2 wordt het beschreven. Dan zit hij daar, te midden van de leraars in de tempel. En dan gaan Jozef en Maria hun kind zoeken, en Maria, ach, we hebben nu met angst gezocht. En dan zegt dat kind van de vader, wist gij niet dat ik moet zijn, altijd in de dingen mijns vaders. Ere zij God, dat is toch mijn leven, moeder. Dat is toch waar ik voor op deze aarde ben gekomen. Ik moet toch zijn in de dingen mijns vaders. En als die dan in de Jordaan gedoopt wordt, zo rond zijn 30ste levensjaar, dan zegt hij, en u betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. En dan gaat de vader het zeggen, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hij gaat mijn eer bedoelen. O, zie hem daar gaan door de wereld. En dan heeft hij het gezegd, ik doe niet mijn eer. Ik volg niet mijn eer, ik zoek niet mijn eer, maar ik zoek de eer mijns vaders die mij gezonden heeft. Zien we hem daar dan kruipen in Gethsemane? Daar is het ook ere zij God. Vader, indien gij wilde deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij moet het doen voor de eer van zijn vader. En hij wil dat doen voor de eer van zijn vader. O, daar hangt hij op Golgotha. En de vadernaam komt niet over zijn lippen in die drieurige duisternis. Dan klinkt daar alleen maar Eli, Eli, mijn God, lama sabachthani, waarom hebt ge mij verlaten? Waarom hebt ge mij verlaten? O, dat is om die eer Gods terug te gaan verdienen. Want daarom moet hij daar zijn in die allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel, als hij daar dat moet uitklagen, mijn God, om dat ere zij God te bewerken. Daar sterft hij straks aan het kruis op Golgotha. En daar zegt hij het is volbracht. Daar is dat kroonwoord, tetelestai, het doel is bereikt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan heeft hij die prijs aangebracht. Dan heeft dan mag hij die prijs geven in zijn vaders hand. Vader, In uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dan na 3 dagen opstaat in het graf, daarin de hof van Jozef van Arimathea, dan wordt hij toch opgewekt door zijn vader, ere zij God. Dan heeft hij die eer toch volkomen, ja, dan heeft hij die eer volkomen verhoogd. En dan gaat zijn vader hem toch opwekken uit de doden. En als hij naar de hemel vaart, dan heeft hij het al gezegd op de paasdag. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader en tot mijn God en tot uw God. Mag ik het nu zo eens zeggen, die zoon, Christus, kon met zijn werk zijn vader onder ogen komen. En daarom kunnen de engelen nu hier al zingen, ere zij God. Dan zou je zeggen, dan moet toch de hele lijdensweg van de zaligmaker nog komen, dat is zeker. Maar nu mogen die engelen hier al zeggen, ere zij God in dat kind van Bethlehem. Want die gaat nu alles volbrengen, ere zij God. En mensen, nu zijn wij allemaal eerovers van God. Wij zingen eigenlijk alleen maar liederen voor onze eigen ere. En niet tot Gods eer. Dat zijn wij, wat zijn we toch ellendige mensen. We waren eerst verbonden aan God in de hoogste hemelen. Maar nu is de eer weggevoerd uit mijn leven, Ikabod. Deze engelen hebben hun beginsel bewaard, zegt Gods woord. Ze zijn staande gebleven. Ik heb het nu even niet over de duivelen, maar ik heb over de staande gebleven engelen. En gemeente, wij hebben ons beginsel niet bewaard. Want wij zijn van God afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En is die boodschap nu al naar binnen gegaan. Die Belsazar kreeg op de oudejaarsavond van zijn leven. Wat was de boodschap aan Belsazar op de oudejaarsavond van zijn leven, de laatste avond? Je weet wel, jongens en meisjes, toen die vinger op die muur kwam, die hand. Menee, menee, tekel ufarsin. Ach, dan is dat eigenlijk, ja, wat Daniël zegt tegen die man. Gij hebt u verheven tegen de Heere, hè, de gebalde vuist. Tegen de Heere des hemels. En God in wiens hand uw adem is en uw paden zijn, die hebt u niet verheerlijkt. Je hele leven is een verloren leven. Ik moet denken aan die man die ik eens ontmoette. Het was in een van mijn vorige consulentgemeenten, niet vanuit onze gemeente, maar vanuit een van mijn vorige gemeenten. En die man die ging ook sterven. En ik zou die man moeten gaan begraven. En toen vroeg de familie, zou je vader nog eens willen bezoeken? Zou uw vader nog eens willen bezoeken? En toen kwam ik bij die man op zijn sterfbed. En toen ging die man iets vertellen uit zijn leven. En toen vroeg ik aan die man, zou u kunnen zeggen waar dat begonnen is in uw leven? Hij zei, het was op een oudejaarsavond in de kerk. En de dominee preekt over Daniël 5 vers 23. Die tekst die ik net aanhaalde. Maar God, in wiens hand uw adem is en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. En hij zei, toen werd heel mijn leven een verloren leven. Want ik had nog nooit 1 minuut in mijn leven God verheerlijkt. En toen is die man zo verder geleid. Maar dat was het begin. Ik heb God niet verheerlijkt. En als de Heere dat nu vanmiddag eens op je hart gaat binden, gemeente. Wat je dan ook voor mens bent. Of je het dan allemaal misschien wat goed gedaan hebt in je eigen oog. En misschien wat netjes geleefd en ingetogen en keurig. Of het is misschien helemaal naar de andere kant. Maar dat is de zonde van mijn leven. Ik heb God nooit verheerlijkt. En dan gaat de Heer ook wel uitleggen. en je ontdekken hoe dat dan verder goed moet komen. Want dan moet dat bij hem vandaan komen. En nu is die zaligmaker gekomen voor eerrovers. En nu kunnen wij nooit meer eerbedoelers worden dan alleen in deze zaligmaker. O, vraag dan maar ook wat verdiepend onderwijs, kinderen des Heren, over dat eren zij God. Die diepere ontdekking, dat ik nu nooit meer iets kan doen tot Gods eer. En dat God daar nu ook niks aan tekort mag komen, dat mag niet en dat wil ik ook niet. Maar dat nu Gods eer verbonden is aan mijn zaligheid. En mijn zaligheid verbonden aan Gods eer, dat is zo'n wonder. Dat ik nu zalig kan worden en dat de Heere daar nu niets aan tekort komt. Dat Gods eer verhoogd wordt en dat ik aan de zaligheid mag komen in Christus de Heere en vrede op aarde. Je zou zeggen, dat is de tweede strofe, dat is de tweede zin van het lied. En vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, en vrede. Gemeente, dat is zo'n volrijk woord, vrede op aarde. Vrede, dat is heil, heling. Dan is het weer goed. Als je er wat over wil lezen, dan moet je de Bijbel met uitleg bij Lucas 2 lezen. Daar staat wat over dat woord vrede duidelijk uitgelegd. Vrede. Dat is noodzakelijke vrede. Onze kanttekenaren die zeggen vrede met God. En gemeente, dat is het allerbelangrijkste. Want vrede op aarde, dan denken wij vaak, ja maar wat is daar nu van te zien hè? Ons land is verdeeld, de koning heeft het net ook gezegd in zijn kersttoespraak, het is verschrikkelijk. Er is eigenlijk grote onvrede. En als je in de wereld kijkt, van die brandhaarden, hè, Oekraïne, en het Midden-Oosten, en Gaza, en Israël, en waar het dan ook is, hè, we hoorden over de aanslag in Magdeburg, en we kunnen daar natuurlijk allerlei plaatsen en landen nog bij noemen, en dan zeg je vrede, dat is er helemaal niet op deze aarde. Maar hier gaat het in de eerste plaats ook niet over deze vrede, het gaat hier over vrede. Vrede met God. Vrede met God door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat is een allesomvattende vrede. Dat is een vrede, daar zegt de apostel van, die alle verstand te boven gaat. Dat is dat oud-testamentische vrede van shalom. Dat is die volkomen harmonie, dan is het weer goed zoals het in paradijs goed was. Dat is die kostbare vrede. Dat is die dure vrede die de Heere Jezus gaat verdienen door te gaan lijden en sterven. Hij is de vredevorst. Jesaja zegt en men noemt zijn naam vredevorst. Hij ligt hier nog in de kribbe, maar de kribbe en dan gaat hij naar het kruis. Van kribbe naar kruis, het is hier nog maar het begin van de weg van de middelaar. Daar komt nog veel meer achter, hè? En hij gaat nu vrede maken door dat bloed van het kruis, maar uiteindelijk is die kribbe ook al het begin van zijn lijdensweg. Dan zeggen we wel eens, het hout van de kribbe, dat is hetzelfde hout als het hout van het kruis. Maar nu gaat hij leven geven en vrede geven, deze vredevorst. Vrede op aarde. En op aarde vrede staat er letterlijk in het Grieks. En dan moeten we zeggen, in het begin waren de hemel en de aarde als het ware tweelingen. In het begin schiep God de hemel en de aarde, Genesis 1 vers 1. En nu is er scheiding tussen de hemelen en tussen de aarde. Hoe is dat gekomen? Wel gemeente, dat is door de zonde gekomen. Toen is er een scheiding gekomen tussen die hoogste hemelen en hier beneden op de aarde. Maar gemeente, nu kan er in Christus de verbinding zijn tussen de hoogste hemelen en de aarde. Die zaligheid die God heeft uitgedacht, die komt vanuit de hemelen. En die wordt uitgewerkt op de aarde. En die brengt ook weer in de hemel. En straks zal er zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En zo is die vrede ook verrijkend. Want het is vrede gemeente op de aarde. En dan moeten we die tekstverwijzingen hier onderaan vers 14 maar lezen, Jesaja 57. Dan staat het er, vrede voor degene die verre zijn en vrede voor degene die nabij zijn, zegt de Heer. En in Efeze 2 vers 17, evangelie, door het evangelie vrede verkondigt, u die verre waart. En dien die nabij waren, ver en nabij, vrede verkondigt. En zo is er zaligheid voor Gods volk uit Jood en Heiden. Al den volken, dat wil zeggen Gods volk over de hele wereld, waar ze ook vandaan komen. In de mensen een welbehagen. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Nu kun je die zin loslezen, dan zou je zeggen, dan is het eigenlijk het derde zin van het lied, maar je kunt hem ook verbinden met vrede op aarde. Dan staat er vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat is nu Gods welbehagen. Dat is nu Gods eeuwige goede wil. Dat zijn nu de gedachten van zijn vrede voor mensen. Kanttekening 21, het welbehagen Gods worden door hem aan de mensen vervuld. God volvoert zijn welbehagen. Wat hij wil, dat voert hij uit onder de mensen. Wat een ruimte ligt er in dat welbehagen, mensen. Het is voor mensen van het verloren mensengeslacht. Daar is het voor beschikbaar, die vrede. Dat werk van Christus, dat kan ook onder de mensen en dat wordt onder de mensen uitgewerkt. In de mensen een welbehagen. Het is altijd weer zo ontroerend, hè, die geloofsbelijdenis van Isaia. Daar staat het dat hij is nedergekomen uit de hemel om ons mensen en om onze zaligheid. Gods welbehagen onder de mensen. Dominee van Haren zegt in een preek over deze tekst, hij zegt dat maakt het evangelie zo ruim, want dat welbehagen gaat onder de mensen uitgevoerd worden. En dan kan het voor verloren mensen in de kerk. En dan kan het voor verloren mensen buiten de kerk. Misschien zit je wel te tobben over je familieleden of de mensen om je heen, die niet meer in de kerk komen, ook op deze kerstdag niet. En hij zegt, hoe moet dat nu toch? Nou, laat dan de tekst vanmiddag en die engelenzang eens wat vrijmoedigheid geven om dat aan de Heere voor te leggen. Dat je zegt, Heere, u wilt uw welbehagen toch onder de mensen uitvoeren. En zou u dat dan ook nog willen doen onder die mensen die van u zijn weggedwaald en vervreemd? In de mensen een welbehagen. Is het wel eens een wonder geworden onder de preek dat ik mocht horen in de mensen. Zou het voor u ook nog kunnen? Zou het voor jou ook nog kunnen? Dan is er niemand te slecht en niemand te ver afgedwaald. En niemand te godsdienstig en niemand te vroom in zijn eigen oog. Of die kan zo onder die mensen nog een plekje krijgen in wie God zijn welbehagen heeft. Want gemeente, dan moeten we ook naar die andere betekenis. He, want dan staat er eigenlijk ook in de mensen een welbehagen. En dan gaat dat ook, dat welbehagen, de kracht van dat welbehagen, dat gaat wel uit naar Gods verkoren kerk, Gods uitverkorenen. Die met name genoemde personen, in hen heeft God zijn welbehagen. He, dan zegt de kanttekenaar daar ook wat van, vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen. Zo mag je het ook lezen. En dan wordt die vrede op aarde zo nauw verbonden aan die mensen van het welbehagen. Nee, dat zijn geen mensen die zelf een goede wil hebben en die zeggen, nou, ik zet mijn hart open voor Jezus. Nee, maar dat zijn nu mensen die de Heere van eeuwigheid heeft verkoren. In mensen die God naar zijn welbehagen heeft uitverkoren, zegt de kanttekenaar. En hen gaat hij die zaligheid ook uitwerken in het hart. Dan heeft God van eeuwigheid op deze aarde naar zijn volk zich uitgestrekt in zijn welbehagen. En als mijn verstand dat wil vatten, dan staat het toch eigenlijk vol eerbied stil. dat God nu in de stilte van de eeuwigheid naar een volk heeft omgezien, dat daar op de aarde nog geboren moest worden, dat daar in deze verloren wereld nog zou moeten komen, en dat God nu als een oog van eeuwigheid in liefde op, ja, dat mag Gods kind dan wel eens geloven, op mij heeft gehad. Dat hij nu mij kende vanuit dat eeuwige welbehagen. De Heere is mij verschenen van verre. Tijden, zegt Jeremia. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. O, wat is dat welbehagen dan een kracht. Want dan ligt het vast in God door Christus. Eer iets van mij begon te leven, was alles in zijn boek geschreven. En dan gaat de Heere Jezus straks danken. Dan zegt hij: Vader, Vader, Heere des hemels en der aarde. Dat gij dan deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt. En heb dezelfde de kinderkens geopenbaard, ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. O gemeente, wat ligt er dan een kracht in dat welbehagen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, omdat kind Jezus Christus, Christus de Heere, en dat is nu een middelaar, die doet niet de helft, die doet niet veel, maar die doet alles. Die gaat de zaligheid voor zijn volk verdienen. En hij gaat die zaligheid voor zijn volk ook uitdelen, toepassen. En als dat welbehagen er niet was, dan was het voor Gods kerk verloren. Petrus en al die anderen. En vanwege dat welbehagen worden die mensen getrokken naar de krib. Vrede op aarde. Door de zonde is er geen vrede meer op de aarde, maar een staat van oorlog. En dat zien we om ons heen. En we staan voor onoplosbare problemen. Een verdeeld land en een verdeelde wereld. En toch vrede op aarde. Want het gaat hier over die vrede met God door de Heere Jezus Christus. Maar ook in het hart, geen staat van vrede, maar van oorlog. Calvijn heeft het over de toren Gods en de schrik des doods. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven en doet het ons hart van doodschrik beven. Dan gaat de Heere daar iets van leren in ons leven. En zo gaat de Heere ook leiden naar Christus. Vanuit dat welbehagen. En wat mag er wel eens iets van vrede ervaren worden. Psalm 72 zegt: de bergen zullen den volken vrede dragen. En de heuvelen met gerechtigheid. Dat is soms maar een ogenblik. Dan mag je staan naar die vaste vrede. Dat die bergen die vrede zullen dragen en die heuvelen met gerechtigheid. Simeon mocht zingen een paar versen verder. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord. Weet je waarom? Omdat het in Simeons hart was, ere zij God. Vrede op aarde. In de mensen, ook in Simeon een welbehagen. O, dat we toch eens wat meer door het geloof, kinderen des Heren, op dat soevereine welbehagen van de Vader in Christus mochten zinken. Ik zeg het nog maar weer even met de woorden van dominee G.H. Kersten. Door het geloof meer op dat welbehagen van de Vader in Christus mogen zinken. De Heere geven dat op zijn wil, op zijn welbehagen, op zijn werk. En gemeente, het gaat nog door, hè? Vrede op aarde. Lucas is de man, de evangelist met de zendingslijn. Al den volken, Jood en Heiden. En het gaat nog steeds door, 2024. Vanuit onze gemeente, vanuit onze gemeenten ook. Zendingswerk. We denken ook aan mensen in het buitenland. En wat er ook tegenop komt, dat werk gaat door. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Want in mensen een welbehagen. En daarom over deze hele wereld dat woord. Bekering en vergeving der zonden. Gaat maar prediken, zegt Lucas, zegt de Heere Jezus. Je leest het aan het einde van Lucas 24. Onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zult mijn getuigen zijn. Ja, dat heeft Lucas ook opgetekend uit Christus' mond. En zo gaat het voort. En het zal goed komen. Want straks zal er een schare zijn die niemand tellen kan. En die zullen de Heere eeuwig gaan eren. En dan zal eeuwig dat ere zij God klinken. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde vanwege dat welbehagen. En dat grootste dat God dan ook in mij een welbehagen heeft gehad door Christus. En dan zal dat lied van de engelen en van de gezaligden samen opklinken. Gisteren zongen die koren op het laatst nog samen. Maar straks zal er een koor zijn. Dat zal samen zingen. Het koor van die verloste kinderen Gods. En dat engelenkoor. Eeuwig ere zij God. En dat het dan zou mogen zijn. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, we danken u ook na twee diensten dat u uithielp en doorhielp. Dat u uw woord nog gaf voor de gemeente. Wilt u het zegenen, krachtig toepassen, maar ook stil naprediken in het hart. Wilt u met allen zijn die hier waren en ook anderen die met ons verbonden waren. We bidden ook voor de mensen in het buitenland van de gemeente. Wilt u ook aan hen gedenken op deze kerstdag? En mag er iets van dat woord ook naklinken in het hart? U gaat toch ook wereldwijd door met uw werk? Wilt u zo met ons zijn, ook in het overige van deze week? Wilt u ons bewaren en behoeden? Bereid ons ook voor op de zondag. En wilt u dan ook uw dienaren die hier uw woord hopen te prediken, zegenen en wij op hun plaats. En mag het alles zo ook in deze laatste dagen van het jaar toch gericht worden op de eer van uw naam. En ook op de zaligheid van zondaren. Om Jezus wil. Amen. De lofzang van Simeon vers 2. Een licht zo groot, zo schoon. Gedaald van 's hemels troon straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. De lofzang van Simeon vers 2. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.